Vaak is er weerstand bij rouwenden om over de zelfdoding te praten. Schuldgevoelens en schaamte, normale emoties in een rouwproces die bij zelfdoding vaak nog intenser zijn, staan openheid in de weg. Het is niet altijd duidelijk wiens weerstand om te bespreken wat er is gebeurd het meest verantwoordelijk is voor de stilte, de weerstand van de overlevenden of die van de vrienden. Wellicht benaderen beide partijen om diverse redenen elkaar heel voorzichtig. Dit boek is een bijzonder instrument om het onderwerp bespreekbaar te maken. Het is nog altijd zo dat op familiebijeenkomsten soms gemakkelijker wordt gesproken over iemand die aan kanker is gestorven, terwijl iemand die zelf zijn leven beëindigd heeft, evenzeer een leven heeft gehad dat de moeite waard is om te worden herinnerd. Als iemand sterft door zelfdoding, heb je de neiging dat hele leven te reduceren tot de wijze waarop de persoon is gestorven. Het hoe van zijn dood gaat soms de totale som van zijn leven vertegenwoordigen. Zelfdoding beëindigt een leven, maar het is niet de beschrijving van dat leven. Het is belangrijk dat mensen zich herinneren hoe deze persoon heeft geleefd en niet alleen het feit dat hij koos om het te beëindigen. Soms duurt het jaren om het leven van die dierbare weer terug te leren bekijken vanuit hoe hij leefde. Je moet op een bepaald moment de persoon kunnen scheiden van de zelfdoding om terug te gaan naar de herinneringen die je hebt. De tijd die je samen hebt gehad kan ook na een zelfdoding evenzeer met vreugde als met verdriet worden herinnerd. Dit boek kan je helpen om een eigen verhaal van herinneringen te openen en de herinnering niet te verengen tot dat ene laatste moment. De reis door de rouw eindigt nooit volledig, maar heling begint als je zijn leven meer begint te herinneren dan zijn sterven. En daarvoor is dit boek een goede leidraad, want het gaat over leven en niet over sterven.
6 jaar geleden werd ik als 30-jarige vrouw weduwe, omdat Kees-Jan, met wie ik 1 jaar en 11 maanden getrouwd was, zelfmoord pleegde. Zo, de rauwe werkelijkheid, woordgrapje, in 1 feitelijke zin. Ik vertel mijn verhaal om mijzelf te introduceren, maar ook om mezelf te onderscheiden van die andere Marieke, die toevallig ook zo heet. En ook toevallig 6 jaar geleden weduwe werd. Door toevallig, je raadt het al, dezelfde reden. Suïcide. Een bijvangst van verlies door suïcide is dat ik het moeilijk vind om mijn verhaal kort, bondig en feitelijk te vertellen. Ik wil uitleggen. Ik wil verklaren. Ik wil ondertiteling geven. Ik wil begrepen worden. En ik wil dat Kees-Jan begrepen wordt. Dat is belangrijk voor mij als nabestaande van zelfdoding. Mijn verhaal terugbrengen tot die ene feitelijke zin doet namelijk niet genoeg recht aan de gelaagdheid en complexiteit van het overlijden van Kees-Jan. 2017 belanden we in een stressvolle situatie toen we bezig waren met het aankopen van een huis. De huizenmarkt was toen ook al flink overspannen. Daarnaast was hij op zijn werk bezig met een locatieverhuizing en de verbouwing van nog een andere locatie. Ingrediënten genoeg voor stressklachten. Dit wist en merkte hij zelf ook. Dus uit voorzorg besprak hij met zijn huisarts om de medicatie die hij slikte voor die klachten wat op te hogen. Hiermee probeerde hij zichzelf wat meer grond onder de mentale voeten te geven. Helaas bleek die grond alleen maar verder onder zijn voeten vandaan te zakken. Op 3 september 2017 kon hij geen enkel houvast meer vinden in het leven en gebeurde het ongelofelijke. Hij maakte een einde aan zijn leven. Mijn leven en mijn toekomst werden weggeslagen. Ik was 30 en weduwe. Ik moest mijn weg vinden in de wereld van rouw, verlies en een achtbaan van emoties en chaos. In dat zoeken tussen de brokstukken van mijn leven vond ik soms ook de stille overtuiging dat de dood niet het laatste woord mocht hebben. Ook al heb ik hier nooit voor gekozen, als het dan toch moet, ga ik zo goed en kwaad als het gaat nog iets van mijn leven maken. Mijn verlies zal nooit kleiner worden, maar mijn leven eromheen wel groter.